Het was heel erg druk op de parkeerplaats, hoorde ik. Maar
dat is niet allemaal voor de Bijbelstudie. Ik zou wel willen, maar dat is helaas niet zo. Dus er kwam ook al iemand die zegt, ja, je moet parkeergeld heffen. Ja, dat zouden we ook kunnen doen, maar laten we maar uitblinken in gastvrijheid. Dat lijkt me beter in Bijbelse. Dus wat dat betreft gaan we dat ook maar doen. We hebben er wel misschien heel iets last van, maar ik denk dat met praten dat het wel meevalt. Dus het is een niet volledig geïsoleerde wand, dus het is nog ouderwets. Maar heel fijn dat u er bent op de laatste Bijbelstudieavond van dit jaar. Het is vandaag de derde in de serie. We hebben inmiddels 3 studies van Gineke gehad en we hebben er 2 van Casper en van jou gehad. En vanavond nog weer van Casper. Het gaat vanavond over de biddende gemeente vanuit het boek Handelingen. We zien er naar uit. En naar gewoonte willen we eerst graag met elkaar zingen. Hopen dat we de zang kunnen verheffen boven de muziek buiten, wie weet. Wie heeft er een lied wat we met elkaar zingen? Wat een beetje goed kan zingen met elkaar? Is iemand een voorstel?
Duizend uit de bundel.
Oh ja, zou het zo
niet goed. 1000 uit de bundel. Ja. Nou, dat. Vast komt hij wel op het scherm. Deze is het, hè? Genoeg is, Heer, dat uw genade ons genoeg is. We danken u daarvoor, uit de grond van ons hart. Heer, dat dat de basis mag zijn van ons leven, Heer, dat we op basis daarvan een kind van u mogen zijn. Dat we dat als gemeente ook mogen uitstralen, Heer, of we nou hier kerken of aan de overkant hier. We danken u voor de vrijheid die we mogen hebben, Heer, dat we zo op een doordeweekse avond bij elkaar mogen zijn. Heer, we willen vragen of u ons wil zegenen, Heer, of u ook uw geest wil geven, ook met Casper zijn, Heer, dat hij de woorden van u mag vertellen. Heer, dat we een open hart mogen hebben voor datgene wat u door uw woord tot ons te zeggen heeft. Wilt u ons zegenen, wilt u ons leiden, Heer, en ons een fijne avond geven. In Jezus' naam. Amen.
Goedenavond. Nou, inderdaad, wat Wessel al zei, toen ik aankwam, parkeertrein, veelbelovend. Maar nee, schijnbericht. Maar goed, u bent hè. Er zijn veel activiteiten, ook hier in de kerk, in de Jonskerk, zag ik al. Dus, maar goed, ik wil vanavond met jullie nadenken over het gebed. De biddende gemeente is het onderwerp, ook aan de hand van het boek Handelingen. En ik ga met u zo het boek Handelingen wat door, een aantal teksten lezen om zo te ontdekken welk belang, welke plaats het gebed in het boek Handelingen inneemt. En ja, als je daarin verdiept, dan zie je dat toch een hele belangrijke plaats inneemt. Ik heb de vorige keer gesproken over de Heilige Geest en dan zie je dat er best heel veel overeenstemming is. Gebed en geest hebben gewoon heel veel met elkaar te maken. Bidden, gebed, misschien kent u de uitdrukking wel, we noemen gebed ook wel eens de motor van de gemeente. He, waar de gemeente op draait. We vinden bidden allemaal belangrijk, maar tegelijk ervaren we allemaal ook strijd in het gebed. He, dat bidden niet vanzelf gaat, dat je er best wat voor moet doen. Dat we ook momenten kennen dat het gebed wat makkelijker gaat dan het andere moment. En zeker als we veel moeten bidden of lang willen bidden om te verharden in ons gebed. En dat kan te maken hebben met teleurstellingen die we hebben in het gebedsleven. Hè? Dat gevoel hebben dat God niet luistert, niet thuisgeeft, niet verhoort. Ons gebed wat wij vragen. Of misschien wel uit drukte, we hebben het gewoon druk en er komt er niet van. Of we ervaren tegenstand. Of we ervaren gemakzucht. Nou, allemaal hele bekende dingen die zo op ons pad kunnen komen in het gebed. En ik neem u mee in het boek Handelingen. In het boek Handelingen neemt het gebed een hele belangrijke en een bijzondere plaats in. En we willen ons ook door deze studie laten informeren en inspireren en overtuigen tot het belang van gebed en tot volharding in gebed. We gaan kijken wat het gebed, welke plaats binnen inneemt in de christelijke gemeente in Handelingen. Het eerste gebed dat we tegenkomen in Handelingen, komen we tegen in het eerste hoofdstuk. Nadat Jezus naar de hemel is gegaan, keren de discipelen terug naar Jeruzalem. Naar de bovenzaal en zijn ze daar aan het bidden. Ik neem u mee naar Handelingen 1, vers 14. Handelingen 1, vers 14. Daar staat: deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, de discipelen van Jezus, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Dus ze bleven eensgezind volharden in het bidden en het smeken. Maar de vraag is, waarom bidden ze eigenlijk en waarom smeken zij volhardend? Nou, dat doen ze omdat de Heer Jezus hen dat heeft opgedragen. Voor de uitstorting van de Heilige Geest. In Handelingen 1 vers 4 zegt Jezus: en toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Nou, Helmich, welkom.
Hallo.
Welkom. Fijn dat je er bent. We zijn net begonnen met gebed. Tenminste met studie over gebed. De andere gebed is ook al geweest. We lezen het Handelingen 14 of Handelingen 1. Nou, ze zijn dus op bevel van Jezus samengekomen om te wachten op de uitstorting van de Geest. En ik stel me zo voor dat ze hebben gebeden en gesmeekt om de komst van de Heilige Geest. Goedenavond, welkom. Want door de Heilige Geest zouden ze namelijk kracht ontvangen om te getuigen van de Heer Jezus Christus en zijn blijde boodschap. Gij zult kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het uiterste van de aarde, zegt de Bijbel. En we lezen in Handelingen 2 op het Pinksterfeest dat de discipelen weer bij elkaar zijn en ook weer eensgezind. Er staat in Handelingen 2 vers 1: en toen de dag van het Pinksterfeest, dus 10 dagen later, vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. Er staat niet bij dat ze in gebed waren, maar we kunnen er wel van uitgaan dat ze bij elkaar waren in gebed. Want er staat dat ze eensgezind bij elkaar zijn. En hier wordt exact hetzelfde woord in het Grieks gebruikt als in Handelingen 1 vers 14... waar staat: deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. En Handelingen 2 vers 1 waren ze dus eensgezind bij elkaar. Dus dat woord duidt erop dat ze aan het bidden en het smeken waren. Ze zijn vol verlangen en vol verwachting in gebed voor het grootste moment dat de geest van God wordt uitgestort. En op het moment dat ze weer eensgezind bij elkaar zijn op de Pinksterdag, komt de Heilige Geest en wordt uitgestort op alle discipelen. U kent het verhaal. In de vorige studie heb ik stilgestaan bij de Heilige Geest. En toen is gebleken dat de Heilige Geest van essentieel belang is, onmisbaar is voor de gemeente en voor ons als persoonlijke gelovigen. En daarom is gebed om de Geest ook van wezenlijk belang. Je zou kunnen zeggen, zoals gebed de motor is van de gemeente, zo is de Heilige Geest de olie voor de motor van de gemeente. Dus wij bidden, we laten de motor draaien, maar als we de Geest hebben, dan kan de motor ook bewegen, in gang komen door de olie. En de Heilige Geest wordt ook vaak vergeleken met olie. Stel dat de discipelen niet had gebeden, dat is een open vraag van mij, je hoeft er geen antwoord op te geven, maar gewoon als nadenken. Stel dat de discipelen niet hadden gebeden, was de Heilige Geest dan wel uitgestort? Er zit een koppeling in. We lezen op meerdere plaatsen dat er gebeden wordt om de komst van de Geest op gelovigen, op groepen gelovigen. We zien dat het evangelie ook doorgaat, niet alleen bij de Joden, maar ook bij de Samaritanen en bij de Romeinen en bij alle andere volkeren. En dat is voor de Joden best wel een schok, want ze dachten dat de Geest en de Heer Jezus alleen voor het eigen volk was. Maar de Heer Jezus is voor alle volkeren gestorven en daarom maakt hij zich ook via de Geest openbaar aan de Samaritanen, aan de Romeinen en aan alle andere volkeren en groepen. Om zo te overtuigen dat Gods hart naar alle mensen uitgaat. En dan zien we ook bijvoorbeeld bij de Samaritanen ook gebeden worden en dat zij de Heilige Geest ontvangen. En dat gebeurt ook bij de Romeinse hoofdman Cornelius en later ook bij Paulus als hij tot bekering komt. En ik ga niet al die teksten met u lezen, maar één voorbeeld, Handelingen 8 vanaf vers 12 over de Samaritanen. Handelingen 8 vers 12 tot en met 17 lees ik met u. Dus daar zien we dat er gebeden wordt om de komst van de Geest op deze groep mensen, de Samaritanen, met wie de Joden eigenlijk in grote vijandschap leefden, maar die door Christus tot één volk, tot een gemeente worden gevormd. Handelingen 8 vanaf vers 12. Maar toen zij Filippus geloofden, Samaritanen, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigden, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon, de tovenaar, geloofde zelf ook en nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen, daar heeft u het, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want de Geest was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren allen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Dus op gebed ontvangen ze de Heilige Geest. Als bron van kracht om getuigen van Christus te zijn en om als gelovigen te kunnen leven. En door de komst van de Geest wordt het heel zichtbaar dat ze bij de gemeente van Christus horen. Dus gebed om de Geest is heel belangrijk. De les die wij hieruit kunnen trekken is dat we mogen bidden om vervulling van de Geest van God over ons persoonlijk leven. En natuurlijk ontvangen wij de Heilige Geest als we tot geloof komen. Als je de Heer Jezus leert kennen, ontvang je automatisch de Geest, word je, dat noemt de Bijbel dan, gedoopt in de Geest. Dan ontvang je de Heilige Geest ten volle. Maar de vraag is, geven wij de Geest ook de ruimte in ons leven om zijn werk te doen? Want het is niet automatisch, als hij komt, dat we hem ook de ruimte geven om zijn werk te doen. Ervaren wij dan de volheid van de Geest helemaal in ons leven? Leven wij naar de opdracht van Paulus om voortdurend vervuld te zijn van Gods Geest? En dan neem ik even mee naar de Efezebrief, Efeze 5, vers 18 tot en met 20. Efeze 5, vers 18 tot en met 20. Efeze 5 vanaf vers 18. Ja? Daar zegt Paulus, een bekend gedeelte wel, en wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heer en loof hem in uw hart en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dus ze mogen de Heer bidden en danken en niet dronken van wijn worden, want er zit losbandigheid in, maar je mag je laten vervullen met de Heilige Geest. Word vervuld met de Geest. Eigenlijk staat er, word voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Zo staat het in het Grieks. Dus niet eenmalig, het is iets wat voortdurend, wat altijd mee doorgaat. Elke dag, elk moment mag je weer bidden, wilt u mij vervullen met uw Geest. Je hebt de Geest ontvangen, maar geef je hem de gelegenheid om in jouw leven zijn werk te doen. En er staat ook, word vervuld met de Geest. Het is niet iets dat wij doen, nee, we mogen het ontvangen. Het is God die het doet. Word vervuld met de Heilige Geest. Een hele belangrijke Bijbelse opdracht en principe, wat aansluit bij het gebed om de Geest in Handelingen. Dan ga ik met u naar de gebed van de gebed om bedieningen en gaven van de Geest. Ook daar zegt Handelingen veel over. De Heilige Geest die deelt gaven en bedieningen uit aan wie hij wil. Dat leert Paulus ons in de 1 Korinthebrief, 1 Korinthe 12. Dus de Geest bepaalt welke gaven wij als gelovigen krijgen. En ook in Handelingen zien wij dat de Heilige Geest bedieningen en gaven geeft aan de gemeente en aan de leden van de gemeente. En dat gebeurt altijd met gebed. Dat zien we bijvoorbeeld gebeuren bij de aanstelling van de leiders van de gemeente, zoals de oudsten, de ouderlingen en de diakenen. In Handelingen 6 worden 7 diakenen gekozen. Dat ga ik nu niet met u lezen. Maar nadat zij gebeden hebben, staat er, legden de apostelen hen de handen op als bevestiging in een nieuwe bediening. Dus werden gekozen en daarna werd met hen gebeden en werden ze bevestigd in hun bediening. En we lezen dat ook bij de aanstelling van oudsten in Handelingen 14 vers 23. Dat zal ik even met u lezen. Handelingen 14 vers 23. Handelingen 14 vers 23. En toen zij, dus Paulus met zijn metgezellen, en toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen voor hen ouderlingen, oudsten gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere in wie zij nu geloofden. Dus aanstelling van leiders gaat altijd gepaard met gebed. Er wordt ook gekozen, maar gebed is ook van essentieel belang. En datzelfde zien we ook gebeuren bij de aanstelling van zendingswerkers, om het zo maar te noemen. Denk maar aan Paulus en Barnabas. Neem ik u even mee naar Handelingen 13, vers 1 tot en met 3. Handelingen 13, vers 1 tot en met 3. Handelingen 13, vanaf vers 1. Daar staat, en er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Menahem, die met Herodes, de viervorst, opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Nou, we zien de christengemeente van Antiochië, een grote gemeente was dat. Antiochië ligt in het huidige Libanon. We zien de gemeente al daar in gebed bijeen en tijdens het gebed, ze zijn ook aan het vasten en vasten en bidden gaan altijd samen. Tijdens het gebed roept de Heilige Geest de beide mannen, Barnabas en Paulus, Saulus heet hij nog, om de zending in te gaan, om het zo maar te zeggen. Ze gaan op zendingsreis door Klein-Azië, Turkije. En vervolgens bidt en vast de gemeente verder en ze leggen Paulus en Barnabas de handen op en zenden hen namens God en de gemeente uit. In Handelingen 16, dat ga ik nu niet lezen, maar daar ontmoet Paulus de jonge Timotheus als medewerker op zijn zendingsreis en hij neemt hem mee als medewerker in de zending. Er staat in Handelingen 16 niet dat dit het gevolg is van gebed. Maar uit de brief van Paulus aan Timotheus blijkt dat gebed wel aan de basis staat van de roeping en de uitzending van Timotheus. Neem ik u even mee naar 1 Timotheus 4, vers 14. 1 Timotheus 4, vers 14. Dus Paulus heeft de jonge Timotheus ontmoet op een van zijn zendingsreizen en hij neemt hem mee als medewerker. En hoe is dat tot stand gekomen? 1 Timotheus 4, vers 14. Paulus schrijft deze brief aan Timotheus en daar zegt hij: veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Dus veronachtzaam de genadegave niet in u is en die u gegeven is de profetie met handoplegging door de raad van ouderlingen. En deze genadegave van Timotheus, dat is een zendingswerker zijn. Paulus zegt elders: doe het werk van een evangelist. Dus hij heeft de gave, de bediening van evangelist gekregen. En deze genadegave is hem te deel gevallen onder een profetisch woord dat gepaard ging met handoplegging door de kerkraad, zou je kunnen zeggen, door de ouderlingen, door de oudsten. Dus dit is onder gebed gebeurd. Toen heeft de geest ook gesproken door een woord van profetie: Timotheus zal ik roepen tot zendingswerker, tot evangelist. Dus ook hier zie je het belang van gebed weer. Een ander interessant voorbeeld in dit verband is de opvulling van de vacature die is ontstaan, vacature, zo mag je het noemen, van apostel na de dood van de verrader van de Heer Jezus, Judas van Iscariot. In zijn plaats worden twee mannen voorgesteld, te weten Jozef en Matthias. En dan blijkt Matthias te worden gekozen, het lot wordt geworpen. En dit gebeurt, blijkt uit Handelingen, door en na gebed. Dus dat blijkt door en na gebed. Matthias werd verkozen. Door het gebed en na het gebed. Dat geldt ook voor de gaven van de geest. Een aantal gaven die opvallend vaak terugkeren in de Bijbel, maar ook in het boek Handelingen, zijn gaven die wij eigenlijk niet meer zo kennen of helemaal niet zo vertrouwd in zijn. Tongentaal, profetie, genezing van zieken, bevrijding van demonen, zelfs opwekking van doden. Komen dus een aantal keren tegen in het boek Handelingen. Al deze gaven zijn gaven van de Heilige Geest. Agabus was een profeet, die had de gaven van profetie als voorbeeld. En de dochters van de diaken evangelist Philippus, hij had vier dochters, die waren ook alle vier, hadden zij de gaven van profetie. En Philippus, hun vader, had de gaven van evangelist, van evangelisatie. Dorcas, de vrouw die overleden was en die Petrus weer uit de dood is opgewekt, die had de gave van uitdelen. Hè? Die deelde uit, die gaf aan de armen zeg maar goederen. Vandaar ook de organisatie Dorcas, zoals wij die kennen, komt bij haar vandaan. Barnabas, de zoon van de vertroosting, de zoon wordt hij genoemd, van de bemoediging, hij had de gave van bemoediging. Een pastorale gave had hij. En Paulus en anderen hadden weer de gave van genezing. Bij Paulus bijvoorbeeld, Handelingen 28, vers 8 en 9, even als voorbeeld. Handelingen 28, vers 8 en 9. Paulus die is op weg naar Rome, omdat hij terecht moet staan voor de keizer. En hebben schipbreuk geleden en ze zijn op Malta gekomen. En daar heeft hij dus onderdak bij ene Publius, een Romeinse hoofdman. En dan staat hij in Handeling 28, vers 8 en 9. En het gebeurde dat de vader van Publius door koorts en buikloopen vangen op bed lag. Paulus ging naar hem toe en nadat hij gebeden had, legde hij de handen op en maakte hem gezond. Toen dit gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden naar hem toe en ze werden genezen. Paulus had hier de gave van genezing. Hij werd gebruikt door God, maar wel op grond van gebed. Dus even die koppeling, gebed en gaven, bedieningen van de geest. Wat kunnen wij hieruit leren? We kunnen hieruit leren dat we mogen bidden of God de juiste mensen op een plek in de gemeente mag plaatsen met hun gaven die ze ontvangen hebben van de Heilige Geest. En dat geldt ook voor ouderlingen, diakenen, voor voorgangers, voor evangelisten, voor zendingswerkers. En het geldt ook voor allerlei andere gaven van de Geest die we in de gemeente tegenkomen. Ook het uitdelen, pastoraat, onderwijs. Maar ook voor ons minder toegepaste gaven als tongentaal, profetie, gebedsgenezing, bevrijdingspastoraat. Deze gaven komen in onze gemeente vaak wat minder tegen. Er is vaak wat aarzeling bij, omdat ze zijn voor ons gevoel wat bovennatuurlijk. Maar de Bijbel maakt geen onderscheid. Die zegt niet, dit zijn natuurlijke gaven, dit zijn bovennatuurlijke gaven. Alle gaven zijn natuurlijk en bovennatuurlijk. Dus voor God is profetie even makkelijk als onderwijs geven, ik noem maar wat. Dus God geeft jou die gaven. En al die gaven komen voor in de Bijbel. Je kunt jezelf de vraag stellen, hoe zit het dan met ons en waarom kennen wij niet alle gaven meer? Volgende item wat ik wil bespreken is gebed bij problemen, noden en zorgen. Ook dat komen we tegen in Handelingen. We komen momenten van gebed tegen als er noden zijn, als er problemen zijn, als er zorgen zijn in de gemeente of bij gelovigen. Een heel bekend voorbeeld is de gevangenschap en de bevrijding van Petrus in Handelingen 12. Ik ga dat nu niet met u lezen, het is een lang verhaal. Maar koning Herodes, die had de apostel Jacobus, de broer van Johannes, heeft hij laten ombrengen door het zwaard. En deze afschuwelijke daad viel in hele goede aarde bij de Joden, die niets moesten weten van Jezus en van zijn gemeente. En toen werd Herodes overmoedig en hij liet ook Petrus gevangen nemen. Mogelijk met het doel om op Petrus om het leven te brengen, net zoals met Jacobus is gebeurd. En Petrus werd zo goed bewaakt dat er van ontsnapping of bevrijding absoluut geen sprake kon zijn. Hij zat in een blok vast en met wachters om hem heen. Hoor ik niet. Ik zal maar uitzetten. Sorry. Heb je naast wel weinig idee? Even kijken, waar ben ik? Ja, precies. Even afgeleid door de telefoon. Dus Petrus werd zo goed bewaakt dat er geen enkele kans op ontsnapping of bevrijding mogelijk was. Maar als Petrus gevangen zit, dan komt de gemeente bij elkaar. Komt samen om voor Petrus te bidden. En zeer waarschijnlijk bidden ze voor zijn bevrijding. En dan zoek ik Handelingen 12, vers 5 even op. Handelingen 12, vers 5. Handelingen 12, vers 5. Er staat: Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. En de gemeente gaat zelfs door met bidden tot in de nachtelijke uurtjes. Zo lezen wij in het 12e vers van hoofdstuk 12. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij, Petrus, hij was al uit de gevangenis bevrijd door een engel, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd. Dat is de schrijver van het evangelie van Marcus. Waar velen bijeen waren en baden. Dus ze waren nog steeds aan het bidden, al urenlang, voor Petrus. En Petrus was die nacht bevrijd door een engel. Heel bijzonder is dus dat de gemeente samenkomt in gebed voor deze grote nood van de gevangenschap van Petrus. Er staat dat ze voortdurend in gebed waren. En dit legt de nadruk op de duur van het gebed. En het ging maar door, het ging maar door. In het Grieks staat daar een woord, ektenes, mag u meteen weer vergeten. Maar het woord betekent niet alleen voortdurend, dus constant in gebed zijn, maar dat woord kan ook intens betekenen of vurig betekenen. Heeft dus een dubbele betekenis. En dat past ook heel goed in dit verband. Dus ze waren niet alleen voortdurend aan het bidden, ze waren ook heel intens aan het bidden. Ze waren vurig in gebed. Ze waren God echt aan het smeken om Petrus vrij te laten. En ik vind dat eigenlijk wel een heel mooi aspect. Dat wordt een beetje in de vertaling weggelaten, voortdurend, maar het is ook intens en vurig. En dat woordje, ectenes, wat ik net zei, dat woordje wordt ook gebruikt bij het gebed van de Heer Jezus in de Hof van Gethsemane. We weten dat hij enorm opziet tegen het lijden aan het kruis, maar vooral opziet dat hij die beker van de toren van God helemaal leeg moet drinken. Heer, Vader, laat deze drinkbeker mij voorbij gaan. Niet alleen het lijden, lichamelijk lijden, maar ook dat hij al die zonden op zich zal nemen en daarom de toorn, de woede, de boosheid van God ondergaat. Hij die van eeuwigheid één is met de Vader, wordt straks van hem gescheiden. En dat was voor de Heer Jezus een verschrikkelijk moment van lijden. En hij begon vurig te bidden, intens te bidden. We lezen van 3 keer een gebed, maar hij is uren aan het bidden geweest. En wel zodanig dat hij bloed begon te zweten. Zo bang was hij en zo intens was hij. Nou, zo'n intensiteit had ook de gemeente bij het bidden voor de bevrijding van Petrus. Het gevolg is dat God het gebed verhoort. Hij stuurt een engel die Petrus op bijzondere wijze bevrijdt, zonder dat zijn bewakers het in de gaten hebben. En terwijl de gemeente in gebed is, klopt Petrus aan de deur van het huis waar gebeden wordt. De verhoring staat letterlijk voor de deur. Iets soortgelijks maken ook Paulus en Silas mee in Handelingen 15, als zij in de gevangenis in Filippi zaten. Ze waren in Filippi aangekomen, verkondigden daar het evangelie, maar dagelijks passeerde zij een meisje, een slavinnetje, die constant riep, zij zijn dienaren van de Allerhoogste God. En het begon Paulus op een gegeven moment zo te irriteren, dat hij dat meisje irriteerde niet, maar die boze macht in dat meisje, dat hij die boze macht in dat meisje zat bevallen om haar te verlaten in de naam van Jezus. En daarmee week ook meteen haar waarzeggende gave. Want die was ze kwijtgeraakt. Die was uiteindelijk van demon. En daardoor zagen de eigenaars van dat arme meisje, die nu gelukkig bevrijd was, in 1 keer hun bron van inkomsten wegvallen. En zij werden zo geagiteerd dat zij de arrestatie van Paulus en Silas veroorzaakten. En ook zij worden uiteindelijk op een bijzondere manier uit de gevangenis bevrijd door God. We lezen in Handelingen 15 dat ze rond middernacht aan het bidden en het zingen waren. Handelingen 15 vers 25. Zullen we dat even opzoeken? Handelingen 15 vers 25. Klopt niet. Het moet handelingen 16 zijn. Ja, handelingen 16 moet het zijn, sorry. Handelingen 16 vers 25. Even kijken hoor. Ja, en omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen de lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En dan ontstaat er een grote aardbeving waardoor Paulus wordt bevrijd. Dus ze begonnen te bidden en te zingen. Wat ze baden vertelt Handelingen niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze gebeden hebben om mogelijk bevrijding, maar zeker om bijstand van God. Dat God hen bij zal staan. In ieder geval brengen ze hun nood bij God in het gebed. Net als de gemeente deed met de grote nood van de gevangenschap van Petrus. Nu moet ik wel zeggen dat zeker niet altijd op grond van gebed ook verhoring volgt. Hè? Petrus werd bevrijd, Paulus en Silas werden bevrijd op grond van gebed. Maar lang niet ieder gebed wordt verhoord. Paulus zelf heeft er ook ervaring mee. Ik neem u mee naar 2 Korinthe 12 als voorbeeld. 2 Korinthe 12, vers 7 en 8. Het gaat over de beroemde of de beruchte doorn in het vlees. 2 Korinthe 12, vers 7 en 8. Ja, heeft u het? En de schrijft Paulus, en opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, dus hij krijgt allerlei visioenen, openbaringen van God, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar God heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou, bekend gedeelte. Paulus heeft een doorn in het vlees, een Satan die hem slaat. Wat hij precies heeft, ja, er zijn allerlei theorieën voor. De een denkt dat hij een oogziekte heeft. Het zou heel goed kunnen. Hij schrijft ergens ook wel dat hij wat last van zijn ogen heeft. Maar in ieder geval, wat hij ook heeft, hij ervaart het als hinder in de bediening van het evangelie. En hij denkt, Heer, als u mij daarvan bevrijdt, dan kan ik u vrolijk en vrij dienen. Heb ik geen last meer van die doorn in het vlees, komt u en mij en de gemeente ten goede. En hij bidt er 3 keer voor. Hij bidt er intens voor. Maar God heeft zijn gebed niet verhoord. Hij zei, nee Paulus, je moet het met mijn genade doen. Paulus werd niet genezen. Hij werd niet verhoord door God. We moeten ook daarmee rekening houden. We mogen bidden, we mogen ook vragen of God onze gebeden wil verhoren. En God wil ook gebeden verhoren, ook in die verwachting mogen we bidden. Maar we zullen ook altijd in ons achterhoofd moeten houden dat niet al onze gebeden worden verhoord. Omdat God soms andere plannen of gedachten heeft dan wij. Of misschien andere redenen heeft. We komen dit bijvoorbeeld tegen bij de vrienden van Daniel. Als de vrienden van Daniel in de vurige oven dreigen te worden geworpen, omdat ze niet willen buigen voor het gouden beeld dat koning Nebukadnezar voor hen heeft opgericht, dan vertrouwen ze erop dat God hen kan bevrijden. Maar als dat niet gebeurt, als ze wel in die vurige oven worden geworpen en ze verbranden levend, dan houden ze er rekening mee. Zo zeggen ze tegen de koning, Nebukadnezar, als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En dat heeft hij ook gedaan. U kent dat verhaal. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Dus ze houden rekening mee. Ze verwachten, ze bidden dat God hen zal verlossen, bevrijden. Dat heeft hij ook op een wonderbaarlijke wijze gebeurd. Ze werden in het vuur geworpen, maar verbrandden niet. Zelfs hun haar verschroeide niet, hun kleren niet. Er was helemaal geen rooklucht om hen heen. Maar voor hetzelfde geld had God hen niet gered. Daar houden ze rekening mee. Maar ze blijven trouw aan de God van Israël. Bidden als je nood verkeert. Er is nog een bijzonder moment van gebed in nood. En dat lees ook in Handelingen 27, vers 33 tot met 36. Neem ik u mee naartoe. Handelingen 27, vers 33 tot met 36. Ik heb net gelezen dat Paulus op weg is naar Rome om voor de keizer terecht te staan. Hij heeft een beroep gedaan op de keizer. En is hij op Malta gekomen, heeft hij zeg maar de vader van Publius genezen door op gebed. Maar daarvoor heeft hij de schipbreuk geleden. En dan lees ik met u vanaf vers 33. En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan, dus de bemanning en iedereen die aan boord was geweest, om voedsel tot zich te nemen en hij zei, het is vandaag de 14e dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding, want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen en na het gebroken te hebben begon hij te eten en dan dit en zij vatte alle moed en nam ook zelf voedsel tot zich. Dus door wat Paulus doet, ontvangen ze weer moed, krijgen ze weer moed. Dus als Paulus per schip op weg is naar Rome, komt het schip in groot gevaar te verkeren vanwege een storm op zee. En als de mensen aan boord in paniek raken, bewaart Paulus de kalmte. Hij raadt er zelfs aan te eten en te drinken. Paulus begint zelf te eten. En voordat hij eet, dankt hij God in aanwezigheid van alles. Van alle, hij schaamt zich niet voor het gebed. Hij bidt. En dan vatten ze alle moed en namen zelf een voedsel tot zich, hebben wij gelezen. Er gaat blijkbaar rust uit van het gebed en het vertrouwen van Paulus. Hij vertrouwt erop dat God iedereen zal bewaren. Dat zegt hij ook en het is ook gebeurd. Niemand is eraan onderdoor gegaan. Ook door de schipbreuk ten onder gegaan, ook overleden. De les die wij hier kunnen leren is om in tijden van nood, van problemen, van zorgen, ook te bidden. Vurig en volhardend te bidden. Met elkaar, voor elkaar, voor jezelf. We mogen erop vertrouwen dat God gebeden hoort. Ook kan verhoren en ook wil verhoren. En dan de vraag, hoe staat het met ons gebedsleven als wij tijden van nood kennen? Bidden wij volhardend, vurig? Geeft het gebed ons rust? Straalt ons gebed en onze houding ook rust en vertrouwen uit, zoals bij Paulus? En ook als God gebeden niet verhoort, of niet verhoort zoals wij dat willen? En delen we onze noden met de gemeente, zodat de gemeente vurig en volhardend met ons en voor ons kan bidden? Allemaal lessen die de Bijbel ons leert. Een ander item is gebed bij belangrijke beslissingen. Ook daar zegt de boekhandeling veel over. We mogen ook bidden voor belangrijke beslissingen die moeten worden genomen. Zo lezen we in Handelingen 15, als de apostelen bij elkaar komen, het apostelconvent, dat er een heftige discussie plaatsvindt tussen de gelovigen of de niet-Joodse mensen die tot geloof gekomen zijn, de zogenaamde heidenen, of die zich ook moeten laten besnijden. De Joden, de Joodse christenen zeggen, die moeten zich laten besnijden. Niet-Joodse christenen zeggen dat dat niet hoeft. En op grond van ervaringen, op grond van studie naar Gods woord en gesprek, soms een verhit debat met elkaar, u moet dat hoofdstuk thuis maar eens lezen, Handelingen 15, dan komen ze tot de overtuiging, uiteindelijk, dat de niet-Joodse christenen, de heidenen, zich niet hoeven laten te besnijden. Ze moeten wel een aantal andere dingen doen, geen bloed eten, geen gestikt vlees en zo, maar ze hoeven zich niet te laten besnijden. En dat was voor die tijd een zeer ingrijpende beslissing. Dat moet je niet onderschatten. En is mijn vraag, zal hier niet voor gebeden zijn? Zal hier ook niet vurig gebeden zijn op dit apostelconvent? Want wat luidt de conclusie? Handelingen 15 vers 28. Als je even meegaat. Handelingen 15 vers 28. Daar trekt Jacobus, de leider van de gemeente van Jeruzalem, halfbroer van de Heer Jezus, die trekt de volgende conclusie. Handelingen 15 vers 28. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Nou, dan komt er over bloed en verstikt vlees enzovoort. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. En omdat de Heilige Geest wordt genoemd, ben ik ervan overtuigd dat het gebed hier een belangrijke rol heeft gespeeld. Want hoe kan de gemeente weten dat het de Heilige Geest goed heeft gedacht als er niet aan hem is voorgedacht, als er niet om is gebeden en dat hij zo zijn antwoord heeft bekendgemaakt? En dat geldt natuurlijk ook voor allerlei strategieën en plannen die wij als gemeente willen maken. He, bijvoorbeeld om misschien een andere gemeente te stichten of de gemeente uit te bouwen, uit te breiden of om de niet-gelovige mensen in onze omgeving te bereiken. Daar willen we allerlei plannen en strategieën voor bedenken. Dat mag ook, moet ook. Maar ook daar is gebed heel belangrijk. Paulus leert ons dat. Als Paulus in Azië, Turkije is en ze willen naar bepaalde gebieden gaan om het evangelie te verkondigen, dan worden ze belemmerd. Ik lees met u Handelingen 16, vers 6 tot en met 10. Handelingen 16, vers 6 tot en met 10. En nadat zij, Paulus met zijn metgezellen, door Frigië en het land van Galatië, dat zijn dus landsdelen in Turkije, gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen, ook een andere streek in Turkije, probeerden zij naar Bithynië te reizen, weer een andere streek in Turkije, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat ze Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas, en dat ligt aan de kust. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man, Griekse man, die hem dringend vroeg, kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij erop opmaakten dat de Heer ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Dus Paulus wilde Turkije naar het noorden, naar het zuiden, naar het westen. Hij was in het oosten al geweest. Hij denkt, nou, daar zijn de mensen nog niet bereikt met het evangelie. Gewoon een strategisch plan. Maar de geest verhindert het hem. Het wordt hem op een of andere manier niet toegestaan om daar het evangelie te verkondigen. Hoe de geest dat doet, vertelt Handelingen niet. Misschien door een visioen of een engel of een droom, dat weet ik niet, dat zegt de Bijbel niet, maar het was duidelijk genoeg. De Heilige Geest heeft andere plannen dan Paulus. Maar als Paulus in Troas aankomt uiteindelijk, wordt er via visioen duidelijk dat hij van Turkije moet oversteken naar Griekenland om daar het evangelie te verkondigen. Hoe kan Paulus weten hoe de geest hem heeft verhinderd? Hoe anders kan hij een visioen ontvangen dan op grond van gebed? Ik geloof dat gebed hier ook een hele wezenlijke rol heeft gespeeld. Wat kunnen wij hieruit leren? Als wij belangrijke beslissingen moeten nemen voor de gemeente, dan mogen we God bidden om leiding en om wijsheid. De vraag is, in hoeverre betrekken wij God werkelijk in onze beslissingen? En luisteren wij naar de aanwijzingen van God die Hij ons wil geven op grond van gebed? Neem ik u mee naar een ander kopje lofprijzing en dankzegging. Vaak denken we bij gebed aan voorbeden, dus bidden voor allerlei zaken. Maar minstens zo belangrijk als voorbeden is om God te loven, te prijzen, te danken, te aanbidden. Alles wat we tot nu toe hebben besproken valt eigenlijk onder het kopje voorbeden. Maar laten we nu gaan kijken welke plaatsen lofprijzing en dankzegging krijgen in Handelingen. En hierbij kan lofprijzing en dankzegging door middel van liederen ook vallen. Want zingen is ook een manier van bidden. De eerste keer dat we lezen over lofprijzing is in Handelingen 2, vers 47. Dat ga ik nu niet voorlezen. Daar staat, en zij loofden God. De eerste christengemeente was ontstaan en zij loofden God. Er waren vele mensen pas tot geloof gekomen en vanwege alles wat zij daarin hadden ontvangen, loven zij God. En er staat ook in datzelfde gedeelte dat ze met vreugde samenkwamen. En de blijdschap die hen als gevolg van het gekregen verloof ten deel viel, bracht hen tot lofprijzing aan God, om de Heer te danken, te bidden, te zingen. Heel vaak lezen wij over lofprijzing als God bijzondere daden heeft verricht, zoals genezingen. Om er één voorbeeld te noemen, in Handelingen 3, daar lezen wij als Paulus en Johannes in de naam van Jezus een verlamde man hebben genezen, staat het volgende in Handelingen 3 vers 8. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. Handelingen 3 vers 8. Het is begrijpelijk dat mensen na Gods goede daden van bekering of genezing hem gaan danken, hem gaan aanbidden. Maar we lezen ook van lofprijzing als er naar de mens gesproken geen enkele reden voor is. Als de omstandigheden waarin mensen verkeren ronduit beroerd zijn. Zo zitten Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi. Alle reden dus om verdrietig en somber gestemd te zijn. Weet u nog, ze hadden dat meisje bevrijd van die waarzeggende geest. Ze werden in de gevangenis geworpen. En daar zaten ze. Ze hadden een goede daad verricht, maar ze werden op een vrede manier gestraft. Maar wat doen ze 's nachts? En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. We hebben dat vers straks gelezen. Dus te middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Dit sluit aan bij wat Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18. Dat wil ik even met u lezen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18. 1 Thessalonicenzen 5, vers 16 tot en met 18. Ja, daar staat, verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Staat nogal wat? Altijd blij zijn. Altijd bidden en God in alles danken. Dat is Gods wil. Maar er staat, dank God, in alles. Er staat niet, dank God, voor alles. En dat is wel een heel groot verschil. We hoeven God niet voor alle omstandigheden waarin wij terechtkomen te danken. Heer, dank u wel dat ik dit heb gekregen, nare dingen of zo. Dat roept de Bijbel ons nergens toe op. Maar we mogen wel in moeilijke omstandigheden God danken. Dank in alles. Dat betekent in alle omstandigheden. Dus we hoeven God niet te danken voor allerlei noden, zorgen en problemen. Want daar is er zeker niet de veroorzaker van. Maar we mogen God wel danken in alle omstandigheden. Dus ook als het moeilijk kan zijn. In de wetenschap dat God er is, dat God alles in handen heeft en alles onder controle heeft. Zoals Paulus zegt in Romeinen 8, wat er ook gebeurt, niets kan ons scheiden van de liefde van God die gefundeerd is in Jezus Christus. En daarom denk ik dat Paulus en Silas, zelfs in die ellendige omstandigheden, God de lof kunnen zingen. Wat kunnen wij hieruit leren? Dat wij God mogen loven en danken voor het goede dat Hij ons geeft. De vraag is, doen we dat ook altijd? Danken we God altijd? Aanbidden we God altijd? Vragen is niet zo moeilijk, God. We dank je wel zeggen. Vergeten we wel eens. En God danken ook in alle omstandigheden, zelfs als die moeilijk zijn. Vragen die mij en ons tot nadenken kunnen stemmen. En het laatste thema dat ik wil behandelen, dat is volharding in gebed. We hebben net gelezen in 1 Thessalonicenzen 5 vers 17... Daar staat, Paulus zegt, bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden. En in de Colossensebrief zegt hij, volhard in het gebed. En die volharding komen we ook tegen in Handelingen. We hebben al gezien dat de apostelen de 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren, de uitstorting van de geest, elke dag samenkomen om te bidden. Ze waren eensgezind bij elkaar. En op grond van hun volhardend gebed wordt de Heilige Geest uitgestort. We lezen ook van dat volhardend gebed in de eerste christelijke gemeente. De Heilige Geest die met Pinkster uitgestort. Paulus of Petrus houdt een ferme toespraak, waardoor 3000 mensen tot geloof komen en worden gedoopt. En zij vormen de eerste christelijke gemeente. En dan staat er, zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Zij volharden in de gebeden. Dus de gemeente kent volharding in het gebed. Dus de nieuwe gelovigen leren dus van meet af aan om te volharden in het gebed. En we lezen dat ook in Handelingen 6. Als de gemeente zodanig gaat groeien dat de apostelen het werk boven het hoofd stijgt. En dat gaat dan ten koste van de verkondiging van het woord en het gebed. En dan worden 7 diakenen aangesteld om het werk van de apostelen te verlichten. En dan staat er, wij echter, zegt de apostelen, wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. We willen dat niet laten versloffen. Omdat je kunt zo druk zijn dat het gebed versloft. En dat gebeurde al een beetje. Maar daar wilden de apostelen voor waken. We vinden het heel belangrijk om niet alleen het woord van God te verkondigen, maar ook om te volharden in het gebed. En daarom schakelen zij de diakenen in. En ook hebben wij die volharding gezien toen Petrus in de gevangenis was. Weet u nog, toen de gemeente dus urenlang aan het bidden was, tot in de nachtelijke uurtjes. En wel een ander mooi voorbeeld van volhardend gebed is Cornelius, de Romeinse hoofdman. In Handelingen 10 daar staat, er was een man in Caesarea van wie de naam Cornelius was, een hoofdman over 100 van de afdeling die de Italiaanse werd genoemd. Een vroom man die met heel zijn huis God vreesde, veel liefde gaven aan het volk gaf en voortdurend tot God bad, staat in Handelingen 10, dat hoofdstuk. Het is ook een lang hoofdstuk, ga ik nou niet lezen, het duurt te lang. Maar er staat dus, hij bad voortdurend tot God. En God die verhoort dat volhardend gebed, want dan verschijnt een engel aan Cornelius met de boodschap, uw gebeden en uw liefde gaven zijn als gedachtenis opgestegen naar God. En dit gebed leidt uiteindelijk tot de bekering van Cornelius tot de Heer Jezus. Want hij bad tot de God van Israël, maar kende Jezus nog niet. Dus ze was in voortdurend gebed en God verhoorde dat en zo liet hij Jezus kennen. De les die wij kunnen leren is dat volharding in het gebed erg belangrijk is. En hoe zit dat met ons? Kennen wij volharding in het gebed? Volharden wij in ons gebed? En hoe gaan we daarmee om? En tenslotte, gezamenlijk gebed. Gezamenlijk gebed is ook heel belangrijk. Jacobus zegt dat een krachtig gebed van de rechtvaardige veel tot stand brengt. Zegt in Jacobus 5 vers 16. Nou, als het gebed van één rechtvaardige veel vermag, hoeveel te meer van vele rechtvaardigen die samen zijn. En de Heer Jezus, neem ik even mee naar Matteüs 18, vers 19 en 20, als een belofte. Matteüs 18, vers 19 en 20. Matteüs 18, vers 19 en 20. Daar zegt Jezus, verder zeg ik u dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, of weer dat woordje eenstemmig, eensgezind, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Dus ook hier wordt het belang van gebed met meerderen samen bidden onderstreept. En dat gezamenlijke gebed vinden we ook weer voortdurend terug in de boekhandelingen. Ook in de voorbeelden die ik al eerder heb genoemd. En wat kunnen wij hieruit leren? Dat gezamenlijk en gemeentelijk gebed heel belangrijk is. In hoeverre komen wij naar onze gemeentelijke gebedssamenkomsten toe? Handelingen spoort ons aan om voortdurend, eensgezind, intens, verwachtingsvol, maar ook zeker gezamenlijk te bidden. Want God kan en wil grote dingen doen door ons gebed heen. Dank u wel. Amen. Hoe laat is het nu? 8:30. Zullen we even een pauze houden, een kwartiertje ongeveer? Of?
Ja.
Ja? Dan kan het even bezinken en dan is er straks nog gelegenheid om op nader in te gaan. Als u nog vragen hebt om die te stellen, dingen misschien niet helemaal duidelijk zijn. Dus ik hoop u zo weer te zien. Er is koffie.
weer weggestuurd.
Gewoon weer weggestuurd.
Ja.
Ja, joh.
Oh,
ja.
Ik dacht eerder
dat
je
dat
was.
Oh, nou, die zal komen.
Ik zal
wel
even bij
het toilet staan,
ik heb hem niet gezien.
En,
het
is
koud,
jongen.
Nee. Volgens mij
ben
je
daar
van
roze. Ja, maar dat zijn die kappels, dat zijn leuke dingen. Maar die, als
je erbij
zit,
als je daar is koud. Ja, maar het is heel heet en dan komt het straks af. En dan is het ineens overal lekker.
Ja, maar die staat ermee voor de sier. Ja, hij doet het
nou,
wel.
Denk ik niet.
Hij doet het wel. Maar die moest erin, geloof ik, toen het verbouwd.
Ja, als je dingen aard, part je dat ook niet.
Ik zou het niet proberen.
Ja, precies.
Zijn er misschien vragen?
Ja.
Ja. Door de kracht.
Paulus, die bidt dat die doorn in zijn vlees mag ophouden.
Ja.
Drie keer.
Ja.
Mijn genade is genoeg, zegt hij van. En in Thessalonicenzen, daar hebben we net gehoord, dus die bid zonder ophoud.
Ja.
Ik zou het als, en dan Paulus, een zendeling van nog een top, die het evangelie brengt in deze wereld, over het ronde raden, dat die daar in de gevangenis terechtkomt en de velen hebben gebeden en Paulus wordt er doodgebracht.
Ja.
En, ja, die gebeden worden helemaal niet verhoord.
Nee, niet altijd, nee. Nee.
Maar dat is toch, en ik hoor dan ook van mensen die zeggen, ja, als ik het dan van lees, dat God is niet rechtvaardig. Hmm. Want, noem maar wat, Jacobus als voorbeeld.
Ja.
Die werd vermoord.
Ja.
Petrus in dezelfde situatie.
Werd bevrijd.
Ja. Werd bevrijd.
Ja.
En dat, die combinatie, die snappen een heleboel mensen bevrijd. Nee, dat moet ik niet. Want dat is onbegrijpelijk.
Dat klopt. En dat blijft moeilijk. Ja, dat is ook het moeilijke. Dat vind ik ook moeilijk. Ik bedoel, waarom moet Jacobus sterven?
Ja.
En waarom wordt Paulus of Petrus bevrijd? En ja, kijk hier, ja, wat zijn de redenen? God heeft daar zijn redenen voor.
God
ter verantwoording roepen. Nee, dat zullen we niet doen. Hè? Maar dat doen we dan, hè? Dat doen we.
Ja,
dan.
Dat
gebeurt dan. Ja, precies. Wat u zegt, nou, God is dan niet rechtvaardig. Nou, de Bijbel leert dat God rechtvaardig is. Dat wij niet altijd rechtvaardig vinden, ligt aan ons. Ons beperkt inzicht.
Precies, dat is het bij snappen niet al.
Nee.
Dus dat bid zonder ophouden. Dan denk ik, ja, maar het heeft geen resultaat.
Nou,
hoe bedoel je van...
In het geval van Jacobus bijvoorbeeld. Ja. Dat is natuurlijk ook enorm gebeden. Maar dat is niet zo geleverd.
Er staat bij hem niet dat er gebeden werd. Ik weet niet of het bij hem gebeden is. In ieder geval is Petrus gevangen genomen. En de gemeente wist, oh kijk uit, straks loopt het met Petrus ook nog heel slecht af. Dus laten we voor hem zeker intens gaan bidden. Dus misschien werd het gebed alleen maar vuriger, na het voorbeeld van Jacobus. Maar dan blijft nog steeds het geval, waarom moest Jacobus wel sterven en Petrus werd hij bevrijd. Ja, dat blijven gewoon hele lastige dingen.
En, dat vraagt niet dat wij hem begrijpen, want hij is te groot. Hij vraagt dat we hem vertrouwen. Ook als er dingen gebeuren die we dus helemaal niet snappen. Dat we toch vertrouwen dat hij in zijn hand heeft, dat hij rechtvaardig. En dat zeg ik ook in mezelf als er dingen gebeuren. Dat hebben we allemaal.
Klopt. Dat is, je staat ook wel, Paulus staat volgens mij in de Bijbel, Paulus worstelt in het gebed. Maar ik denk dat dat ook inderdaad dan een worsteling is. Ik denk dat Paulus ook even heeft moeten slikken toen die doorn in het vlees niet van hem werd weggenomen. Hij had mooi bedacht, als u dit van me wegneemt, ben ik er vanaf, maar dan kan ik u nog veel beter dienen. Maar de Heer dacht anders. Nee Paulus, je moet het doen met mijn genade. Want in jouw zwakheid wordt mijn kracht openbaar. Dus daar kon hij mee doen. En diezelfde Paulus heeft vele mensen genezen. Er was een gebedsgenezer, dat was een Stanger, die was in het begin van de 20e eeuw, een Duitser was dat. Die man zat zelf in een rolstoel. Hij is nooit genezen. Maar hij heeft wel vele mensen door gebed en handoplegging mogen genezen. Daar zijn bewijzen van. Dus zie maar. Hij niet. En vele anderen wel door hem. Snap bedoel ik het niet, maar...
Ja. Wist hij door zoiets?
Ja, ik weet niet. Joni Eriksson, heel bekend iemand. Een meisje van 17, hè, die nam een duik in het zwembad. Nou, die kreeg een dwarslesie, geloof ik. En vanaf haar hoofd verlamd. En ze heeft ontzettend veel gebeden. Maar God heeft haar niet genezen. Hij is er één ook mee geworsteld. Ik heb het boek wel gelezen. Maar ze heeft daar nu een hele grote bediening door gekregen. Dat ze nu de mensen die dus ook in de rolstoel zitten, ook kan bereiken met het evangelie. Want ze is natuurlijk... Kijk, of ik tegen die mensen zeg, je moet op Jezus vertrouwen, of zij het zegt, kom wel even anders over, denk ik. Ik ben dan maar een studeerkamer geleden, zeg maar. Hè? Zij is dan echt een echt iemand die uit de praktijk. Dus ik denk dat, ja,
God gebruikt
dat dan. Maar ze heeft wel gebeden om genezen. En een ander wordt wel genezen. Ja. En inderdaad, het gaat om vertrouwen. Ook als God niet verhoort.
Paulus kreeg natuurlijk wel antwoord. Hè? Hij kreeg te horen van God op een of andere manier, van mijn genade is genoeg, daar moet ik mee doen. Want juist mijn kracht wordt in jouw zwakheid openbaar. Dus hij wist dat voor het koninkrijk het beste was.
Ja.
Zeg maar, dat was ik in.
Nou, zeker. Ja. En ook dat voorbeeld wat ik er straks heb gelezen, hè, dat Paulus dus... Hij wil Turkije in om het evangelie te verkondigen. Hij is in het oosten geweest, heeft die gemeente gesticht. Dan denkt hij, ik ga naar het noorden. De geest verhindert het hem. Gaat hij naar het zuiden... De geest verhindert het hem opnieuw. Dan gaat hij naar het westen toe. Komt hij aan de kust bij Troas. En daar krijgt hij een openbaring. Een visioen van de Macedonische man. Dan wordt het duidelijk. Maar het zal voor hem ook wel een enorm... Heer, maar wat wilt u nou? En dat denk ik ook te doen. Maar God verhindert het. Hoe? Weet ik niet. Op een of andere manier werd het duidelijk. Wij zouden denken, ook daar zijn mensen die Heer Jezus nog niet kennen. Maar God had op dat moment andere plannen. En misschien heeft hij ook wel enorm geworsteld van... Heer, nu. Maar hij ging wel door. En dan ging ik mijn weg, die toch uiteindelijk, waarvan God zei, nee, niet die weg. Dus en blijf je dan in vertrouwen gaan. Uiteindelijk werd het wel duidelijk, maar ik denk, het lijkt niet makkelijk hoor.
Wat vasten en bidden dan? Wij vasten zo weinig.
Ja, kennen we niet zo.
Je had het net al.
Ja, dat lees een aantal keren, vasten. Ja, vasten.
Is dat weggevaagd door de kerk of...
Beetje wel. Het is, vasten komt een aantal keer tegen in het Oude Testament en wordt vooral gebruikt, ik meen een van de koningen, die roept een vastendag uit, de nationale dag om berouw te tonen tot God. De Heer Jezus heeft ook 40 dagen gevast voordat hij natuurlijk, hij was in de woestijn. En vasten is dan eet je niet, of gedeeltelijk eet je niet, of je eet helemaal niet. Je kunt dat hooguit 40 dagen volhouden. Drinken uiteraard wel. Maar Vasten is in de Bijbel altijd een onderstreping van het gebed. Om het gebed kracht bij te zetten. En wanneer doen we dat? Dat doen we als er een grote nood is. Dan kunnen we vasten. We hebben het ook gelezen bij de uitzending van de apostelen. Of Paulus en Barnabas. En ze vasten. Dus om duidelijkheid te krijgen van de geest bij belangrijke beslissingen. We lezen het ook bij uitdrijving van demonische machten. De Heer Jezus zegt, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en door vasten. Zegt hij in een van de evangeliën. Dus soms kunnen boze machten zo vastzitten dat het gebed, dat moet niet alleen intens zijn, maar ook worden bekrachtigd met vasten. En door te vasten, dan eet je niet. Je spaart tijd uit. Dat je niet eet, kun je bidden. Maar ten tweede, je wordt je echt bewust van het feit dat je niet eet. Je krijgt honger. Ja, precies. Je krijgt honger, dus dan dat je heel bewust op God gaat richten. Dus, en wij kennen vasten niet zo.
Nee.
Dat klopt.
Ik bedoel, er gebeuren hier ook wat dingen, maar...
Je ziet wel in de katholieke kerk dat ze natuurlijk, zeker rond de lijdenstijd, dat ze vasten. In de protestantse en evangelische kring zie je mondjesmaat wel toenemen. Zeker ook in de lijdenstijd. Dat mensen dan bijvoorbeeld zeggen, ik ga wat soberder eten. Dus niet helemaal niet meer eten. Maar of ze maaltijd overslaan, of snoep laten staan, of lekkere dingen laten staan. Maar wat sober eten, dat zie je dan wel. Om eigenlijk te bedenken van, de Heer Jezus heeft intent voor mij willen lijden. Aan het kruis, en is voor mij gestorven. En ik wil me daar gewoon heel bewust mee bezig zijn. Laat ik dan niet alleen maar bidden, lezen, zingen, maar ook vasten. Ja, om dat te onderstrepen.
Maar we doen het niet gezamenlijk.
Dat bedoel je?
Ja, ik bedoel meer dat we als gemeente zeggen, we gaan daarop vasten, want we gaan daarop richten.
Ja, nee, dat...
Dat mis ik eigenlijk.
Ja. Dat klopt. U doet dat wel, zegt u? Of in de gemeente? Ja? Ja, jullie vasten wel? Ja,
we hebben een mannenvastenweekend en vrouwenvastenweekend.
Ja, daar heb ik vast gehoord.
Een mannenvastenweekend en een vrouwenvastenweekend. En wat gebeurt daar dan? Ja, vasten, maar wat is de bedoeling? Hoe gaat dat in concreet?
Het is ook gewoon net wat je zegt, hè. Het is altijd een combinatie. Het is niet alleen maar we gaan vasten. Nee, het is juist een stukje met elkaar gesprek aangaan, Bijbel lezen, bidden. Voorbeelden doen, dat is wel.
Oké.
Okay. En dat is ook op een aparte plek, gewoon echt afgezonderd met een groep.
Ja.
Dat is wel bijzonder. Ja.
En je wordt dan de gemeente uitgenodigd om daar aan mee te doen, en dan degene die willen kunnen meedoen, die gaan dan het weekend weg.
Ja.
En dan als onderdeel daarvan vast.
Precies.
En hoe wordt dat ervaren?
Ik heb het wel meegemaakt.
Ja.
En ik vind het heel goed.
Ja.
Ja. En word je bewust van alles.
Je wordt je bewust van alles.
Ja.
En dan sla je een maaltijd over bijvoorbeeld.
Nee, of je vast vrijdagavond komen.
Ja.
En dan alleen of bouillon.
Ja.
En vruchtensap, dat kun je krijgen en water.
Ja.
En meer niet.
En meer niet. En dat het hele weekend dan?
Ja, tot zondagmiddag.
Oké. Okay.
En is de afsluiting een avondmaal.
Oké. Dat is wel heel mooi te horen. Ja, dat is wel inderdaad een mooie manier. Dus
van harte uitgenodigd.
Nee, maar zeker mee. Dank voor de vraag en het antwoord. maar als ik inderdaad, door het lezen van de Bijbel kom je dit soort dingen tegen. En denk, waarom doen wij dat dan niet? En waarom zou ik niet doen? Hè?
Ik heb toch wel zo alleen gedaan, maar gezamenlijk dat.
Ja, dat gezamenlijk.
Ja.
Op een gegeven moment wordt het ook aan Jezus gevraagd. Hè? Waarom vasten uw discipelen niet? En dan zegt hij, nou is de bruidegom bij jullie, of zal ik weet niet precies waar staat. En dan zegt hij, maar als de bruidegom straks weg is, dan zullen ze vasten.
Ja. Ja.
Dus hij gaat ervan uit dat de volgende van de Heer Jezus vast, zeg maar.
Ja.
Maar
hij heeft staat in Marcus voor, ergens.
Is dat niet?
Ja, daar staat hij.
Ja. Staat in Marcus. Even kijken hoor. Oh ja.
Ik denk dat de vasten ook een beetje in de verdrukking is gekomen door de reformatie, misschien het afzetten van de gewoontes. En in de protestantse kring zijn, misschien hebben we het kind met het badwater wel weggegooid.
Ja, dat denk ik ook. Inderdaad, De reformatie was natuurlijk zoveel in de katholieke kerk in de loop der eeuwen bijgekomen. Aan vasten en aflaten, weet ik wel allemaal. En er is echt schoon schip gemaakt. Maar daardoor echt heel veel schoon schip gemaakt. Er is heel veel mooie dingen ook. Ook is ook aan de kant geschoven. Onder andere vasten. Misschien het biechten wel. Op zich is biechten helemaal niks mis mee. Alleen ja, hoe het daar dan ging.
Ik bedoel, in de kerk.
Ja, bijvoorbeeld zijn best wel hele mooie dingen die we ook niet meer gebruiken, maar best heel veel waarde zit. Dus inderdaad, de reformatie is allemaal weggegaan, weggedaan. Ik bedoel, kijk maar in een kerkgebouw, wat staat centraal? Hier op de kansel, alles staat op de kansel gericht, het woord staat centraal. Als je in een katholieke kerk komt, daar staat de kansel een beetje aan de kant. Daar staat het altaar centraal. De Eucharistie, er gebeuren allerlei andere dingen omheen. Beelden heb je aan de kant. Dus veel meer symboliek ook. Dus ja. Dat stukje over dat vasten, dat zegt Jezus in Marcus 2. Zal ik het even voorlezen? Marcus 2 vanaf vers 18 tot en met 22. Marcus 2 vers 18 tot en met 22. En de discipelen van Johannes de Doper, en van de Farizeeën die vasten. Dus zij kenden vastentijden. Dus zo zegt een van de Farizeeën bij die tollenaars, ze bidden, ik vast 2 keer in de week. Staat er, hè? Dat waren vaste dagen, vastendagen. Dus dat deden de discipelen van Johannes ook mee. En ze kwamen en zeiden tegen Jezus, waarom vasten de discipelen van Johannes en van de Farizeeën wel, en waarom vasten uw discipelen niet? Dus zij deden daar niet aan mee, viel op. En Jezus zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Jezus is bij hen. Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Het is feest. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan in die dagen zullen zij vasten. En wanneer is de bruidegom weggenomen? Toen de Heer Jezus naar de hemel ging. En wij leven nu in die dagen. Dan zullen we vasten. Omdat de bruidegom er niet is. Als de bruidegom weer gekomen is, straks de wederkomst, dan is het geen vasten meer, dan is het feest. Dan is de vaste tijd voorbij. Dus vasten heeft ook met verwachting te maken, met gebed, met verlangen, met verootmoediging enzovoort. Ja? Iemand nog een, Peter?
Ja, bij Handelingen 8, hè, bij het gebed om de Heilige Geest bij de Samaritaan, dan met weer een koppeling naar ons gebedsleven om te vervullen met de Heilige Geest.
Ja.
Want het zijn toch wel, ik zie dat wel als 2 verschillende dingen, die Samaritanen hadden de Geest niet ontvangen.
Ja.
Toch?
Ja.
En wij hoeven niet te bidden om de Geest te ontvangen, maar nee. We mogen wel weer vervuld worden. Ja. Om die koppeling. Ik vind Handelingen 8 wel een heel specifieke gebeurtenis, zeg maar. Ja. Omdat toen voor het eerst de Evangelie aan de Samaritanen ging. Dus ik zag de koppeling niet zo erg met de vervulling.
Ja. Ja, oké. Okay. Zij waren tot geloof in Christus gekomen en ze kregen later de Heilige Geest. En dat gebeurt eigenlijk om de apostelen te overtuigen, de Joden te overtuigen, dat ook de Samaritanen bij de Heer Jezus horen. En daarom ging die uitstorting van de Geest ook met tekenen gepaard. Bijvoorbeeld tongentaal spraken ze. Ze spraken profetieën uit. Net zoals op de eerste Pinksterdag toeging. Hè, dat ze in vreemde talen spraken. Dat was een bewijs dat ze de Heilige Geest hadden ontvangen. En dus bij Christus hoorden. Dus, maar de normale gang van zaken is. Jij komt tot geloof. Dan ontvang je de Heilige Geest ten volle. De Bijbel noemt dat de doop in de geest. In Pinksterkring wordt er anders over gedacht. Maar daar ga ik niet op in. Maar in ieder geval. Ik geloof dat je ontvangt de Geest ten volle. Maar, en zo zie ik het ook al in Handelingen 8, ze hebben daar de Geest ten volle ontvangen. Maar we mogen toch altijd bidden, en misschien is de koppeling niet helemaal terecht, maar toch de principe daaruit wel, denk ik. Dat ook als wij gelovigen de Heilige Geest hebben ontvangen ten volle, toen we tot geloof kwamen, we moeten de Geest wel de ruimte geven om in ons leven te werken. Word vervuld met de Geest, zegt Paulus tegen de gelovigen die allemaal waren gedoopt in de Geest. Het is niet zo, ben gedoopt in de Geest, dan ben ik er. Nee, dan begint het. Ik bedoel, de Bijbel zegt ook dat wij de Geest kunnen uitblussen. We kunnen de Geest bedroeven. We kunnen tegen de Geest liegen. Denk maar aan Ananias en Safira. Dus als gelovigen moeten we niet automatisch van uitgaan dat het wel goed zit. Ik bedoel, hè?
Elke dag bidden.
Elke dag bidden, Heer. U bent in mij gekomen. Ik heb de geest en vol ontvangen. Maar helpt u mij om u volledig de ruimte te geven om uw ding in mijn leven te doen. Dat is vervulling met de geest. Dus. Heeft dat wat antwoord, Peter?
Nee, als dat een manier die koppeling tussen die.
Ja, nee, dat klopt. Ja. U nog? Had een vraag?
Het steeds meer te lijken op Jezus.
Wat zegt u?
Het steeds meer te lijken op Jezus.
Klopt, dat is uiteindelijk het doel. Het doel dat staat in Romeinen 8, vers 29. Dat is het doel van ons leven. Er staat, want hen die God van tevoren gekend heeft, zijn gelovigen, heeft hij ook van tevoren toe bestemd, hoort u, bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dus we zijn er van tevoren toe bestemd om de gelijk op de Heer Jezus. Dat is het doel van God in ons leven. En daar hebben we de Heilige Geest hard mee nodig. En gebed ook. Maar het resultaat is heel mooi. En op aarde is het vallen en opstaan. Er moet wel progressie zijn, er moet wel groei zijn. Maar het is ook wel met vlekken en gebrekken en lekken, zeg ik wel eens.
maar niet voelen dat hij er is, ontvangen hebt, bidden. Ik ken dan goed van de lange overheen. Maar die had zogenaamd, en dat had een groot bedrijf, die deed niet anders dan ze bij me studeren. Ik zeg, dat zegt hij er is. Ik zeg niet. Vader en vertellen dat vrouw. Maar hij vergat zijn bedrijf. Maar God gaf hem opdracht. Alle dagen zat hij te studeren in die Bijbel. Hij vergat zijn zaak.
En die zaak ging failliet?
Ja, een groot veebedrijf. Oh. Dus dat moest allemaal verkocht worden.
Oh, ja.
Een heel drama.
Ja.
En zijn kinderen, die ken ik dan allemaal heel goed. Maar dat was het. Hij zegt, de Heilige Geest, die heeft mij gezegd. Hij moest de Bijbel studeren, ja. En vergat. Ja. Te hooien bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Maar dan vraag je je af, ja, in hoeverre voelt iemand dat hij het ene moet doen en het andere nalaten? Dat is ook een punt. Dat lijkt me moeilijk.
Ja. Ja, je moet wel heel goed weten wat je verantwoordelijkheid is, maar ik ken deze specifieke situatie niet.
Wat jij dat noemt, verantwoordelijkheid,
ja.
Wat bovenaan staat dan.
Ja. Ik vind dit voorbeeld erg lastig, want ik ken deze man niet.
Maar goed,
verantwoordelijkheid is belangrijk inderdaad. Dus, ja.
Maar dat was, ja, dat voelde niet als dat was zijn
probleem. Ja, ja.
Wanneer merk je, voel je, de Heilige Geest wijst mij weg, rechts.
Ja, oké, okay, dat bedoel ik. Wanneer weet je dat de Heilige Geest bepaalde dingen je duidelijk wil maken? Dat is een beetje de vraag. Ja.
Dat is een onderwerp op zich,
inderdaad. Ja, ik denk soms wat je de Bijbel leest door het kan inderdaad een visioen zijn dat God het duidelijk maakt, misschien door een profetisch woord van een ander. Nou, ook dat moet je weer toetsen. Er zit ook wel iets subjectiefs in hoor. Ik bedoel, misschien heb je een innerlijke stem of een drang, of ja, maar ook dat moet je weer toetsen. Maar ik denk als de Heilige Geest je leidt, dat en je staat er wel voor open, dat het wel duidelijk genoeg zal worden. Dat lijkt me wel.
Dat kun je toch ook in je dagelijks leven ervaren?
Dat kun je dagelijks leven ervaren.
Ja, achteraf bedoel je?
Ja.
Nou, achteraf.
Achteraf
wel.
Niet
achteraf. Achteraf, ja, als je denkt waar ben ik uitgekomen, dat goed is.
Als je dan dagelijks bidt,
ja.
De Heere God, en je vraagt om de leiding van de Heilige Geest,
ja.
En het gaat anders dan je denkt, dan denk je, nou, het was vast niet goed voor mij, hij leidt mij anders.
Dat kan, ja.
Ik denk dat je dan ook op losse schroeven verder kunt gaan. Dat die eerste niet op grond was van God. Dat hij zijn eigen wil heeft gegaan. En dat hij daarom, het ging over een boerderij, hè?
Ja.
Dat hij die verwaarloosd.
Ja, ja.
Dat eerste gewoon op losse schroeven, dat ja. Hij daarmee is begonnen.
Ja, ja, dat kan.
Dat kan ook.
Ja. Ja.
natuurlijk een heel specifiek voorbeeld.
Want ik geloof niet dat God ons zegt, nou verwaarloos dat nou bij mij.
Nee, dat niet. Ik denk als de Heere God jou roept om alleen maar bijbelstudie te doen, dan moet hij ook, zal hij er ook wel de mogelijkheden voor creëren, denk, ja. Zonder dat het de kosten gaat van anderen.
Ja.
Ik denk, anders ben je geen rentmeester meer. Dat ben ik zeker met je eens.
Dat is ook roeping.
Dat is ook roeping.
Voor je gezin,
precies.
Voor je
precies. Ja. Ja. Ik kan moeilijk tegen de gemeente gaan zeggen, nou ik ga de hele dag in de Bijbel lezen, dan zit ik maar uit.
Want het is best wel moeilijk hoor, om iets te beginnen.
Ja.
Door Gods wil. Voordat je dat weet.
Ja,
dat
is ook zo.
Dat gaat niet meer zo in, vind ik.
Nee. Dat klopt. Dan moet je goed over, nou inderdaad, ja. De tijd voor nemen, voor gebed, ja. Soms een stap zetten. Van is dit een goede stap? Je praat met anderen over.
Ja. He,
omdat je Gods leiding in je leven, ja, er verschillende mogelijkheden zijn ervoor.
En dan uiteindelijk krijg je ook misschien de schuld.
Als wij niet goed luisteren.
Ja.
Ja, ja, dat klopt.
Maar zeg Salomo ook niet ergens, als je dat niet voelt, ga dan gewoon doen wat je normaal doet.
Dat weet ik niet. Misschien een van de spreuken dan, maar dat weet ik niet. Het komt me niet bekend voor.
Nee,
het komt me niet bekend voor. Maar,
maar op gevoelens leven, dat is toch wel gevaarlijk.
Alleen op gevoelens leven is gevaarlijk, ja. Ik bedoel, gevoel is wel een heel belangrijk iets. Ik bedoel, ik ben blij met gevoel. We mogen ook, blijdschap is ook een gevoel, denk ik. Of dat mag je voelen. Maar het moet niet, jouw geloof en leven moet niet alleen gebaseerd zijn op gevoel. Het is gevoel, wil, verstand en alles.
Je geloof leeft alleen op je gevoel. Dan
dat kan niet. Dat is veel te mager. Dan ga je heen en weer. De ene dag weer blij, de andere dag niet. Nee. Terwijl het wel een belangrijk is.
Maar het is erin.
Ja, klopt.
Als het gaat om de leiding van God, hè, daar hadden we het er net over in dat kader. Dan zegt de Bijbel ook wel erg dat de vrede van God alle verstand boven zal gaan. Dus dat God vrede of rust kan geven over een bepaalde beslissing die je genomen hebt. Hè, dat,
ja.
Maar er zijn allerlei factoren, want je hebt ook wel met mensen om je heen te maken. Bijvoorbeeld, hè, iemand voelt zich geroepen in een zending te gaan. Dat hebben we hier in Lukto, dat hebben we bij ons ook. Dan kan het zijn dat mensen in de omgeving zeggen, ja, ben je wel wijs, hoe kunnen we je levensonderhoud voorzien? Dat heb ik zelf ook meegemaakt in mijn eigen omgeving, mijn eigen kerk, waar mensen toen, die dachten dat ik niet goed bij mijn hoofd was, zeg maar. En God, dat is ook niet voor me gezorgd op die manier, dus dat kan blijkbaar wel. Dus, je kunt niet alleen afgaan op wat mensen zeggen, je raadgevers, je kunt ook niet alleen afgaan op je gevoel. Dus al die dingen samen die dan volgens mij die duidelijkheid moeten geven.
Ja, het is een samenwerking inderdaad. Ja. Ja. Maar dat is inderdaad een avond op zich bevullen.
Ja.
Het is 9:15 geweest, we gaan het afronden, ook daar ligt de verantwoordelijkheid. Ik nog uren doorgaan, maar... Sommigen luisteren niet, hè?
De laatste zin.
Ja.
Want hoe wijzer ik ben, des te verdrietiger werd ik.
Okay.
Hoe meer iemand weet, hoe meer hij de deur bestelt.
Dan gaan we nu stoppen. Dat weten we te veel. Mooi woord. Dankjewel. Nou, bedankt voor jullie aanwezigheid en bijdrage. Zal ik met jullie afsluiten, met gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Dat we in de naam van de Heer Jezus hier aanwezig zijn. En dan bent u zelf van ons midden, Heer, hebben we gelezen. En hebben we hem ook mogen ervaren. Hier hebben we stilgestaan bij de rol van het gebed in het boek Handelingen. En dan merken we dat het gebed een hele belangrijke plek inneemt in Handelingen. Op allerlei plaatsen, op allerlei terreinen. Heer, dat geeft ons inzicht. Ook voor ons eigen gebedsleven of voor het gemeentelijk gebedsleven. Heer, dank u wel dat we uw woord hebben mogen ontvangen als richtsnoer voor ons leven, ons geloof en onze gemeente. Heer, wilt u ons helpen om datgene wat we ook geleerd hebben, wat we gehoord hebben, om ook daaruit en daarna te leven. Om daar het goede uit te halen voor onszelf en voor onze gemeente. We danken u dat we een gemeente zijn waar ook gebeden wordt en waar de Heilige Geest ook aanwezig is. Waar de Heer Jezus Christus centraal staat. We zijn allemaal feilbare, kleine mensen. Maar we danken u dat u ons uw liefde vergund heeft door de Heer Jezus te geven. Dat de Heilige Geest in ons midden is. Dat wij als kerken, als gemeenten en ook persoonlijk tempels van de Heilige Geest mogen zijn. Heer, wat een voorrecht. U die machtige, heilige, zuivere God. die wil wonen in mensen en gemeenten die ook wel verkeerde dingen doen. Wilt u het ons vergeven en ons met dicht bij u bij elkaar houden en ons helpen in het gebed en te luisteren naar de stem van de Geest. Heer, leid ons daarin, persoonlijk en als gemeente. Dank voor deze avond. Dank voor wie u bent. Wilt u ons allemaal veilig thuis brengen. Wilt u ook de komende maand met ons zijn, Heer, als we een feestelijke maand ingaan. Kerst, oud en nieuw. Heer, als we mogen stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus. En Heer, dan gaan weer heel veel mensen komen naar de kerk. En ik bid dat heel veel mensen worden aangeraakt door die prachtige boodschap van liefde, van verlossing en genade. En dat mensen ook tot geloof in u mogen komen. Maar Heer, ik wil ook bidden voor de mensen die opzien tegen deze dagen. Binnen of buiten de kerk. Omdat ze eenzaam zijn. Dat er niemand is die naar hen omziet. Geef Heer, dat ook wij oog voor hen hebben als gemeenten, als christenen. Wil ook hen door deze tijd helpen, Heer. Ontfermt u zich. Wilt u onze gemeenten, Luctor en Vrijwegelie, zegenen. We mogen samen optrekken in de naam van Jezus. Maar ieder met zijn eigen gebouw, eigen mensen, eigen identiteit. Heer, samen mogen we weggaan. Dank u wel daarvoor. Dit alles bidden we u en vragen we u, maar bovenal danken we u in Jezus' naam. Amen. Wel thuis allemaal.